Ik wil met u gaan spreken over verder Ezechiël. Ik ben bezig met de Ezechiël-sleutels. En het thema van vandaag is: toen kwam ik voorbij een koningschap waardig. En het is eigenlijk een bijzonder stuk wat in Ezechiël 16, en dat mag u vast opzoeken, voorbij komt. Waar eigenlijk Gods hart op een hele bijzondere manier geopenbaard wordt. En hoe God kijkt, maar ook hoe God met jou en mij wil omgaan. En wat zijn blik over ons leven is. En daar staat dan: zo zegt de Heere, vanaf vers 3, zo zegt de Heere tegen Jeruzalem. Uw oorsprong en uw geboorte zijn uit het land van de Kanaïten. Uw vader was die Amoriet en uw moeder een Hethitische. Wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden, werd u niet met water schoongewassen en werd u ook al niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Vers 13. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. En van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had, spreekt de Heere Heere. Wat een contrast tussen het begin en het einde van dit stuk. En in het begin staat er eigenlijk hoe Jeruzalem geboren wordt. En dan staat er uit een Amoriet en een Hethiet. En eigenlijk wordt daarmee bedoeld de heidenen. En eigenlijk, er was eigenlijk niets goeds aan je. Er was geen toekomst. Je was eigenlijk niets waard. En zo werd er ook met je omgegaan. En er staat eigenlijk hoe dit kind niet eens gewassen werd. Niet eens schoongemaakt werd, maar weggeworpen werd op het veld. Waarschijnlijk ook omdat het men dit gewoon was om vaak te doen als er te veel meisjes geboren werden in een gezin. In een van de oude geschriften schrijft iemand: als je bevalt en het is een meisje, werp haar weg. En dit stuk gaat over diepe afwijzing. En het is ook een beeld van de wereld wat je kan overkomen in je leven. Misschien wel letterlijk in je gezin, dat je niet gewenst was. Dat mensen jou eigenlijk niet wilden of geen plek wilden geven. Of misschien wel meegemaakt op school of op je werk of in een ontslag of wat dan ook. Dat je merkt, ik word eigenlijk weggeworpen en het lijkt alsof niemand zich bekommert om mij. En ik heb eigenlijk geen waarde. Ik stel eigenlijk helemaal niets voor. Weggeworpen, afgewezen en niet waard om te leven. Dat is het begin van Ezechiël 16. En het gaat hier over Jeruzalem. Jeruzalem heette niet altijd Jeruzalem. Voordat het onder de Israëlieten kwam, heette het Jebus. Weet u wat Jebus betekent? Vertreden plaats. Of weggeworpen. Het zal je naam maar zijn. En soms wordt dat de identiteit van ons leven. Weggeworpen, vertreden en ik probeer een beetje te overleven in het leven. Maar Jebus wordt Jeruzalem. Zoals in dit stukje ook Jeruzalem een koningschap waardig wordt. Vers 13 en 14. En weet u wat Jeruzalem betekent? Jeruzalem betekent shalom. En shalom betekent niet alleen vrede. Maar het betekent ook harmonie, heelheid, volledigheid, welvaart, welzijn en rust. Dat is iets meer dan alleen maar vrede. Weet je wat dit is? Dit is een diep herstel. Van Jebus naar Jeruzalem. Dat wat weggeworpen is, dat wat niets waard was, daar waar mensen op neerkeken, dat wat mensen klein maakte, maakte God tot Jeruzalem, de stad van vrede, rust, heil, welzijn, harmonie, voorspoed. En hierin komt het hart van God naar voren voor jou en mijn leven. God kijkt niet naar jou als een Jebus, God kijkt naar jou als een Jeruzalem. Als een stad van vrede. God is niet degene die je wegwerpt. God is niet degene die aan je voorbij gaat. Maar God is degene die in jou geen vertreden plaats ziet, maar die in jou een Jeruzalem ziet. En die dingen wil herstellen. En eigenlijk heel mooi komt dat in dit stuk voor, naar voren toe. Van weggeworpen naar een koningschap waardig. En ik wil met je kijken hoe de Bijbel hierover spreekt. In het Nieuwe Testament zegt de Bijbel dat wij met hem als koningen mogen heersen. Dat betekent dat God ook jou en mij wil maken tot een koning of een koningin, het koningschap waardig. En ik vind heel mooi in Ezechiël 16, zie je eigenlijk die fase plaatsvinden. En die heb ik net even overgeslagen, want ik sprong naar vers 13 en 14. Maar ik wil eigenlijk met je gaan kijken, wat gebeurde er nou daartussen? Wat maakt dat dat weggeworpen kind, niet waardevol, getekend door het leven, uiteindelijk iemand is, een koningschap waardig, en ik geef u een naam omdat ik mijn glorie op u gelegd heb. Wat is daartussen gebeurd? En ik word altijd geraakt als ik met dit stuk bezig ben, want het laat zo het vaderhart van God zien. Want als dan het kind is weggeworpen en eigenlijk op het veld ligt in het bloed en eigenlijk waardeloos wordt geacht, dan zegt Ezechiël 16 in vers 6 en 7, en toen kwam ik voorbij. Toen kwam ik voorbij. En ik zag u, trappelend in uw bloed, en ik zei tegen u in uw bloed, leef. Het contrast met wat vader en moeder hadden gezegd, sterf. En ik zei, leef. Mijn view over jouw leven is anders. Ik zei, leef. Ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef. En ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. En u groeide op en u werd groot en u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig en uw haar groeide. Daar waar het afgewezen was en weggeworpen, niet waard om te leven, niet waard om tot waarde te komen, zegt God, en je groeide op en je kwam tot grote schoonheid. Dat wat niemand had gezien, dat wat niemand op waarde had geschat, zag God en hij sprak het woord leef. En ik geloof dat een van de dingen die afwijzing doet, het brengt direct de dood. En misschien niet letterlijk dat je leven dood is, maar het maakt iets dood in je geest. Het brengt banden van de dood om je heen en dat je niet waard bent om een plek in te nemen. En sommige mensen herkennen dit, dat in elke groep je altijd de achterste positie inneemt. Altijd een beetje probeert te verdwijnen. Omdat je je niet waard voelt om een plek in te nemen. Omdat je eigenlijk soms in je hoofd hoort, hey, weggeworpen. Niet waard. En je de afwijzing wil voorkomen en daarom niet naar voren stapt, maar naar achter blijft gaan, zodat de pijn je uiteindelijk niet zal raken. Afwijzing brengt direct de dood op jouw toekomst. Het brengt de banden van dood. En sommige mensen verbergen zich hun hele leven. Omdat deze woorden over hun leven gezet zijn. En wat God hier doet in het leven van dit kind, hij herstelt identiteit. De identiteit van sterf wordt de identiteit van leef. De identiteit van vertreden wordt de identiteit van groei. Jouw schoonheid mag zichtbaar worden. En zo mooi hoe God eigenlijk die identiteit eigenlijk herstelt en de banden van de dood breekt en zegt, jij mag er zijn. Je bent niet de bijvangst die er toevallig ook is. En oké, fijn dat je er ook bent. Maar je mag een plek innemen, je bent van waarde. Je hebt schoonheid om te laten zien. Zo mooi wat er hier gebeurt. En dat is het eerste wat God doet. En wat God wil doen over levens is de banden van de dood breken die je altijd naar de achtergrond duwen. En de liefde. Zo spreid ik mijn vleugel over u uit en ik bedekte uw naaktheid. En daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere Heere. En zo werd u van mij. Niet als bezit, maar als eenheid, staat er. Werd u deel van mij en ik deel van jou. En ik geloof wat hier staat, is dat u was naakt en bloot. En soms kunnen we in ons leven ons naakt voelen. Dat betekent niet dat je naar bepaalde stranden of campings gaat, dat bedoel ik er niet mee. Maar je kunt je, we hebben daar een uitdrukking voor in het Nederlands, in je hemd staan. Toch? Dat je je bekeken voelt. Dat je je, en eigenlijk hebben we daar een woord voor, schaamte. Je schaamt en dat je jezelf het liefst wil verbergen en bedekken. En ik geloof ook dat schaamte is iets wat zoveel mensen raakt. En het heeft ook te maken met waardigheid. En deze maatschappij, en ik heb dat al eerder gezegd, is zo ontzettend geënt op slagen en falen, dat schaamte eigenlijk zomaar binnenkomt in ons leven. Want als we leven volgens slagen en falen, falen we meer dan dat we slagen. Want de lat ligt altijd te hoog. En weet je, God zei niet, ik ga een werkrelatie met je aan, waarin je moet presteren en aan het eind kijken of dat er genoeg geproduceerd is. God zegt, ik ga een verbond met je aan. Ik ga een relatie met je aan. Is het je opgevallen, hoe vaak heeft Israël voldaan aan het verbond? Meer niet dan wel. Maar verbrak God ooit zijn verbond met Israël? Nooit. Nooit. En een verbond betekent dat God zegt, ik verbind je los van of je slaagt of faalt. Je bent de mijne. En ik ga met je op weg. Ik wil niet je schaamte als het ware laten zien, maar ik neem je onder mijn vleugel. Ik bedek je. Ik ben je bedekking. Ik ben degene, bij mij mag je groeien, bij mij mag je falen, bij mij mag het misgaan. Maar ik ben degene die je helpt om vooruit te komen. En niet om je te straffen, niet om je naar beneden te halen. En zo mooi wat hier staat. En in onze cultuur is schaamte misschien wel een van de grootste problemen. Want weet je wat je doet als er schaamte is? Dan neem je nul risico. Dan kan je ook niet falen. Dan doe je alleen de dingen waar je zeker van bent. En anders zeg je, laat een ander dit maar doen. Want anders ziet iedereen dat ik het niet kan. Of ziet iedereen dat het me niet lukt. Of ziet iedereen misschien wel dat het niet helemaal goed gaat. En het zit zo diep in ons. En zo diep ook in ons christelijke cultuur is het binnengekomen. Terwijl het staat haaks op de cultuur van God. God, zoals Anna had zo mooi zegt bij de Firestarters, God beloont risico. En niet of het slaagt of niet. God belooft uitstappen. Ik vond het eigenlijk wel mooi, ik had net twee dingen op mijn hart en bij de eerste was er niemand, toch? Heb ik nu gefaald? Ik zeg, nou die Dane, die heeft in ieder geval 50% mis. Dat doet slaag-faalcultuur. En als ik leef in een slaag-faalcultuur, denk ik, ik wil het volgende keer wel zeker weten. Omdat ik eigenlijk dan afga op de prestatie. En of ik slaag of niet. Maar als we niet leven in een slaag-faalcultuur, kan ik zeggen, hey God, dit is mijn ontwikkeling. En ik geloof dat ik hier steeds scherper en directer in mag worden. En ik blijf gewoon oefenen. Ik blijf gewoon oefenen. Want God zegt, je bent onder mijn vleugel. En ik ben degene die je aanmoedigt. Schaamte, wat was het eerste deden, wat Adam en Eva deden nadat ze zich schaamden? Schaamden, ze verborgen zich. En wat misten ze daarmee? De relatie met God. Want God kwam in de avondkoelte om samen met ze te praten. En ze verborgen zich. En schaamte zorgt dat je eigenlijk onder de radar gaat. En eigenlijk niet meer durft. En ik geloof dat ik als eerste samen met u een klus hebben om de slaag-faalcultuur in ons hoofd af te breken naar een we belonen risico- en uitstappencultuur. Waar we elkaar aanmoedigen. En ik vond het zo mooi dat ook in dit stuk, om je een koningschap waardig te maken, moet ook schaamte gebroken worden in ons leven. Want dat zorgt dat je durft uit te stappen. Dat zorgt ervoor dat je durft om je te laten zien. Dat zorgt dat je ervoor durft om dingen te doen. En God zegt, bij mij hoef je nooit te schamen. want je bent onder mijn vleugel en ik heb een verbond met je en geen contract. God heeft een verbond met je en geen contract. De Bijbel zegt, de aarde wacht op het openbaar worden, volgens mij, van de kinderen Gods, zoon en dochter. Dat betekent dat we naar voren stappen. Openbaar worden is zichtbaar worden. Snap je nu waarom de vijand zo scherp is met schaamte? Waarom die zo graag wil dat wij in een slaagvouwcultuur leven? Want dan word je niet openbaar, dan ga je op safe. Wat deze drie gasten hier vertelden. Dat is toch gewoon spannend om naar zo'n beurs te gaan of niet? Dat is gewoon spannend. Maar het is ook openbaar worden. Kijk, het is hartstikke leuk om op een strand te staan waar de zon schijnt en daar een lamp aan te doen. Heeft niet zo heel veel effect, toch? De zon is feller. Waar heeft de lamp zin? In een plek waar het donker is. Dat is wat zij doen. Op een plek waar het donker is, maken zij zichzelf zichtbaar. En jij misschien wel in je familie, in je straat, op een manier die bij jou past. Er is geen tool om het te doen. Het is gewoon zijn. Durven het licht aan te doen. En dat is soms spannend. Als je dan naar iemand toe stapt. En als je in slaagfaalcultuur leeft en je hebt 3 keer een negatieve reactie gehad van iemand. Dan denk je, zo, ik ga lekker thuis een appelgebakje eten. Ik ben er wel klaar mee. Want het lukt niet vandaag. Zitten we in slaagfaalcultuur. Of je kan zeggen, God, misschien hebben ze me afgewezen, maar ik heb gezaaid. De vrouw waar Anna over vertelde, misschien is die wel heel kort geweest tegen de persoon die er daarvoor was. Mag ik met je over Jezus praten? Nou, doe me niet hoor, ik ben hier bezig. En die komt daarna Anna tegen. Maar misschien het zaadje, inderdaad, je zei het zo mooi, van de vrouw daarvoor, zorgt dat jij verder mag zaaien. En wat als zij nou naar huis ging met, ik heb gefaald. Niet wetend dat eigenlijk God er gewoon gebruikt heeft. En daarom ik geloof dat God schaamte wil brengen, breken over levens. Vers 9. En God gaat verder. Want hij wil iemand een koningschap waardig maken. En hij zei, daarop waste ik u met water, spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Het bloed, dat waar was het teken van haar verleden. En soms lijkt het alsof het verleden aan je kan blijven kleven als een soort waarheid die over je maar herhaald wordt en herhaald wordt. En God zegt maar, ik waste het bloed van je af. Het teken van weggeworpen zijn, niet zwaar te zijn. Het teken van je negatieve afkomst. Wist je dat heel veel christenen blijven leven in de negatieve afkomst? God, ik ben het niet waardig. Ik ben niet goed genoeg. En zegt God, ga nou gewoon langs het kruis. Ja, maar ik ben het niet waardig. Ik maak je waardig. Want mijn kruis wast je schoon. Maar sommige mensen lopen langs het kruis en blijven leven met eigenlijk bloed van het verleden over hun leven heen. Hebben het idee dat ze nog een soort boete moeten doen. Of dat God toch niet blij met ze zal zijn. Man, God is waanzinnig enthousiast over je. Echt. Je bent zijn kind. En langs het kruis zegt de Bijbel dat God gooit weg en wast van je af wat je ooit geweest is, dat je verleden je niet meer in kan halen. Weet je wie verleden opnieuw naar voren brengt? Dat is de vijand. En iedere keer als hij je herinnert aan je verleden of wat je niet goed doet, zeg je, je hebt helemaal gelijk. En wat gaaf hè, dat God het weggewassen heeft. Dus de beste manier om er gewoon op te reageren. Je hebt helemaal gelijk, maar daar ben ik niet meer. Dus ik weet niet waarom je erover begint. God heeft het weggewassen. En ik denk dat het zo belangrijk is. God wil het wegwassen en dan staat er en hij zalfde u met olie. En dat betekent dat God een nieuwe geur over je brengt. Niet de geur van oud bloed, van smerig, niet gewassen zijn. God brengt over jouw leven een nieuwe geur. Als je langs het kruis gaat, als je achter hem aangaat, brengt God een nieuwe geur. Want die zalfolie was olie die geurde. 2 Korinther 2 zegt dat wij de geur van Christus zijn die leven geeft. Dat is wat God over jou en mijn leven wil brengen. Een geur die leven geeft. En het is mooi als je Ezechiël 16 ziet, ligt er een parallel naar Psalm 45. En Psalm 45 gaat over de koning en zijn bruid. En dan zegt Psalm 45 vers 9, al uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel wanneer u uit de ivoren paleizen komt. En als wij dus in de aanwezigheid van de koning zijn en daar mogen zijn, dan begint eigenlijk zijn geur, zijn leven, begint aan ons te kleven. En hoe noemen we dat? De vervulling van de Heilige Geest. Dat zijn geest in jou en mij begint te leven en dat dat de geur is die we voortbrengen. Je hebt een geur te geven aan deze wereld en dat is niet de geur van je verleden. Maar het is de geur die Jezus over je brengt. En dan vers 10. Ik trok u een kleurrijk geborduurde kleding aan. Schoeide u met zeekoeienhuiden. Daar moet ik dan weer even over nadenken. Hey, hoe zit dat dan precies? Zeekoeienhuiden. Ik zie hem al thuis komen en zeg, goh, ik heb mooie zeekoeienhuiden schoenen voor je gekocht. Ik moet er weer een paar bosse bloemen tegenaan. Omwikkelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Dit lijkt alleen maar alsof hij haar mooie kleding geeft. Maar de laag hieronder is veel dieper. Bedenk waar ze vandaan komt. Niets waard, weggeworpen. Moest gereinigd worden, schaamte moest weggehaald worden, de dood moest gebroken worden en ze groeide op. En ze wordt niet één van de velen, maar hij geeft haar kleding. Psalm 45 zegt daar het volgende over. Vers 11 en vers 14 en 15. Luister, dochter. En zie en neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid. Omdat hij uw Heere is. Buig voor hem neer. Worship hem, staat er. De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid. Haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de koning geleid. Wat ik hier mooi van. Zie je dat de Bijbel zegt, ook innerlijk is uw schoonheid. Waar zat de schaamte? Hier. Waar zaten de banden van de dood? Hier. Maar toen kwam ik voorbij. En God maakt niet alleen de buitenkant mooi, maar hij begint ook hier te helen en te genezen. Zodat de dood en de afwijzing geen vat op je heeft. Zodat je schoon gewassen bent van schaamte en jezelf mag laten zien. Innerlijk was uw schoonheid zeer groot. Vind ik zo mooi hoe dat hier staat. En dan staat en dan begint hij te bekleden. Hij heeft het hier over zijn bruid. Niet één van de velen die daar rondlopen en ook een plekje in het huis mogen hebben. Hij heeft het over zijn bruid. En er staat dan ook zo mooi, vergeet uw volk en het huis van uw vader. Eigenlijk zegt, maak je los van je verleden. Want ik heb het doorgesneden. Leef er niet meer uit. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Ik kijk niet naar je afkomst. Ik kijk niet naar wat er gebeurd is. Bij het kruis begint het opnieuw. En innerlijk maak ik je schoonheid mooi. Want je bent mijn koningin. Jij bent mijn koningin. Je bent mijn koning. Je bent mijn prins. Je bent degene op wie waardigheid ligt. Zo mooi hoe dat hier staat. Maar het staat wel, vergeet uw volk en het huis van uw vader. En dat betekent eigenlijk ook, het heeft te maken met toewijding. En dat we ons beginnen toe te wijden aan de koning. Want dan staat er ook zo mooi, als je dat doet, dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid. Weet je waarom? Dan ga je langs het kruis, daar word je mooier van. En brengt God herstel in jou en mijn leven. Als er staat innerlijk heerlijkheid. Dat is zo'n lekker breed Nederlands woord. Maar in het Engels staat er glorious. En de grondtekst zegt, het woordje wat daar staat betekent overvloed. In uw innerlijk zal overvloed zijn. In uw innerlijk zal rijkdom zijn binnenin. Het is hersteld. Zie het contrast met waar ze vandaan komt. En wie ze wordt. Dat is wat God doet. Dat is wat God doet. Dat is de boodschap van het evangelie. Dat is wat Jezus doet. En dan gaat hij verder. Nadat de kleding is geweest, zegt Ezechiël in vers 11. En ik tooide u met sieraden. Ik deed armbanden om uw polsen. En een ketting om uw nek. Ook deed ik een ring door uw neus en oorbellen aan uw oren. En zette een sierlijke kroon op uw hoofd. Zo werd u getooid met goud en zilver. En uw kleding was van fijn linnen en zijde. En voorzien van kleurrijk borduurwerk. Meelbloem, honing en olie at u. Weet je nog waar ze vandaan kwam? En wat God hier zegt? Er staat sieraden en alles weerspiegelt de rijkdom van de koning. En hij zegt eigenlijk, wat ik ben, leg ik op jou. Jij wordt de vertegenwoordiger van mij. Als mensen jou zien, zien ze de rijkdom van mij. Als ze jou zien, zien ze mijn heerlijkheid. En hij begint haar te bekleden. Hij begint dingen aan haar toe te voegen. En ik geloof dat als het met sieraden gaat, ik geloof dat de sieraden de gaven van de geest in ons leven zijn. Want de gaven van de geest zeggen niet zoiets over onze kwaliteiten. De gaven van de geest wijzen naar zijn glorie. Ze wijzen naar wie hij is. Als de gaven van de geest door jou en mijn leven weerspiegelen, wie wordt er door verheerlijkt? Als het goed is, Jezus. En hij wordt zichtbaar. Als jullie vertelden dat je voor iemand staat te bidden en iemand zegt, krijg het helemaal warm. Waar heeft ze een ontmoeting mee? Met Anne? Ik zou niet zeggen dat je niet warm wordt van Anne. Dat klinkt weer raar, maar... Heeft ze een ontmoeting met Anne? Nee, ze ontmoet iets van God op dat moment en denkt, wat gebeurt er eigenlijk? Als Pascal voor die jongen bidt en die jongen is genezen en het is weg. Waar heeft hij een ontmoeting mee? Met de koning der koningen. Dat meisje met wie Mark gesproken heeft. Denk later, met wie heb ik eigenlijk gesproken? Welke woorden heb ik gehoord? Wat is er binnengekomen? De koning heeft in haar hart gesproken. En ik geloof dat God wil niet alleen ons schoonwassen. Wil niet alleen ons mooi maken. Maar wil ons ook tooien met zijn sieraden die zijn glorie laten zien. En hij wil jou neusringen geven en oorbellen en armbanden en weet ik veel wat. Na de dienst is er een balie, dan kan je neusring halen. En toch, hè, wij nemen soms genoegen met minder. Wij nemen soms, u heeft me gered. En u was me schoon en ik ben vergeven. En dat is genoeg. En God zegt, maar ik heb ook nog sieraden. Hè? En dan blijven we soms leven in ons verleden. Ja, maar dat is niet voor mij. Dat is voor anderen. Dat is voor echte holy boly christenen. En niet voor mij. Dat wil God niet door mij doen. En dan stoppen we ergens in het proces. Maar God zegt, ik wil je tooien met sieraden. Ja, maar dat vind ik spannend. Niet slaagvrouwcultuur, zegt God. Bij mij, mijn vleugels over je. Stap maar uit. Beweeg maar. En ga kijken wat er gebeurt. Hij geeft haar een kroon. Letterlijk staat er de diadeem van een koningin. En dat betekent dat zij mocht handelen in autoriteit van de koning. God bekleedt jou met autoriteit. Niet de staart, maar de kop. God bekleedt jou met autoriteit. En wil jou leren als een koning of een koningin in het leven te staan. Ongeacht wat er op je afkomt. Hij wil je bekleden met die diadeem. Hij geeft haar eten. Als eerste meelbloem. Meelbloem is het beeld van brood. Het is het beeld van levend brood. God wil jou voeden met zijn woord. Met de dingen die hij in jouw leven wil leggen. En Jezus zegt, ik ben het levende brood. Jezus wil jou voeden met zichzelf. Meer van hem in mij. En hij zegt eigenlijk, je mag deel aan mij hebben. Hij wil je voeden met honing. En honing is het beeld van overvloed. Ik zal jullie brengen in het land van melk en honing. Het beeld van overvloed. Waar een leven is in overvloed. En laten we nou niet met ons beperkte westerse denken dat dat alleen maar is dat ik de mooiste auto heb of wat dan ook. Een leven in overvloed is betekent in diepste zin dat het leven jou niet pakt. Maar dat je er boven kunt blijven staan in welke situatie dan ook. En Dat kan zijn dat God je overvloed wil geven in materiële dingen. En ik geloof dat God voorziet. Maar ik zie ook hoe God mensen op een wonderlijke manier staande weet te houden in het leven. Die heeft echt leven in overvloed, terwijl er genoeg dood om hem heen is. En God wil dat geven. En hij geeft olie. Olie zul je eten. De Heilige Geest in je. De Heilige Geest in je. En eigenlijk, wat hier staat, is dat God laat je groeien van discipel naar apostel. De discipel was de volgeling, de apostel was de brenger. De apostelen namen de autoriteit van Jezus over en in zijn autoriteit gingen ze uit. Je bent niet geroepen om levenslang discipel te blijven. Maar God wil je maken een koningschap waardig. En dan staat er zo mooi. Vers 13. U werd buitengewoon mooi. En werd geschikt voor het koningschap. Een andere vertaling zegt een koningschap waardig. Maar ik vond Engels nog veel mooier. Waar staat, you were exceedingly beautiful and succeeded to royalty. Niet alleen geschikt, maar je bereikte ook royalty. Je bereikte het koningschap. Je leerde erin functioneren. Je leerde erin bewegen. En dat is wat God wil doen in jou en mijn leven. Groeien naar een plek van autoriteit. In de laatste tekst in vers 14. Wat er dan gebeurt. Het meisje weggeworpen op het veld. Onwaardig. Maar de dood gebroken. De schaamte verwijderd. Bekleed als een bruid. Groeiend naar een koningin. Buitengewoon mooi staat er. Van u ging een naam uit. Onder de heidenvolken, vanwege uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd heb. Ik geloof dat dit een beeld is van de kerk, waar God zijn naam op wil leggen, waar God zijn glorie op wil leggen. En het is een beeld van jouw persoonlijk leven, waar God zijn naam op wil leggen, zodat een naam van je uitgaat. Zoals er een roep uitging van de eerste gemeente. Want mijn glorie is op je, bekleed met glorie. En de schoonheid betekent dat je Jezus weerspiegelt. Mijn glorie op je. Maar zo gaaf om het proces te zien. En Gods uitnodiging om niet halverwege ergens te blijven. Zeg, ik ben blij dat ik gered ben. Of ik ben blij dat ik me beter voel. Ik zeg niet hoe lang elk proces moet duren. Maar ik zeg dat voor iedereen hier Gods doel aan het einde is succeeded to royalty. Om je te brengen in het koningschap. Een koningschap waardig. Zo samen bidden. Heer Jezus. En God, wat bent u mooi. U stopte. Daar waar iedereen voorbij gaat. U pakt beet wat anderen wegwerpen. Wil ik u zo voor danken. En u neemt zelfs geen genoegen om ons alleen te redden. En kijk naar ons, zeg maar, hier zit een koning of een koningin in. En u wil deze processen met ons doorgaan. Ik wil het team vragen om te komen. U wil deze processen gewoon met ons doorgaan, ook over levens vandaag. En ik had zo het idee dat God zei, ik wil deze processen bevestigen. Ik wil vanmorgen banden van dood en afwijzing breken over levens. Ik wil banden van schaamte wil ik breken over levens. Ik zijn mensen waar God zegt, ik wil je losmaken van je verleden, wat je steeds lijkt in te halen. En je steeds aanklaagt. En steeds terugkomt. Ik wil je ervan losmaken, want mijn kruis brengt een scheiding tussen wat was en wat zal zijn. En ik geloof ook dat God tegen mensen zegt die zich bijna niet waardig voelen om de sieraden van God te dragen. Altijd zie je voor jouw gevoel betere christenen. Dat God zegt, ik wil je bekleden, want je bent mijn bruid. En ik breng je tot grote schoonheid. En het is soms het bloed uit het verleden wat aan je kleeft, waarin je je minder voelt. Waarin je je kleiner voelt. Maar God wil vrijzetten. God wil vrijzetten. God wil je in koningschap brengen. Zo'n moment gewoon gaan staan. En gewoon de Heilige Geest uitnodigen. Heilige Geest. We staan voor u. Koning Jezus, we staan voor uw troon. We staan voor uw troon. En u kijkt niet naar ons als klein, minderwaardig, net waard om gered te worden. Maar u kijkt vanaf uw troon en u ziet koningen, koninginnen, prinsen, prinsessen. U zag het al in Jebus, toen het weggeworpen en vertreden was. In Jebus zag u Jeruzalem. En in jou ziet God de koning en de koningin. Er zijn mensen echt geraakt van, zegt man, dit is mijn boodschap. Voor één van die fasen. En ik geloof dat er vanmorgen ook kracht is om dingen te breken over je leven en vrij te zetten. En dan ga ik je gewoon vragen, ministerteam alvast om naar voren te komen. Dan ga ik je gewoon vragen om naar voren te komen. En hier te staan en we gaan bidden dat dingen gebroken worden over je leven. Omdat jij een koning en een koningin bent. Je bent een koning en een koningin. En het is soms de leugen van de vijand die dat klein wil maken. Het is de leugen van de vijand die je in schaamte brengt. Er zijn mensen die echt geraakt werden ook door schaamte. Ja, dat is altijd, schaam eigenlijk altijd. Zo vaak spreekt dat de kop op en maak ik me klein. En terwijl we een aanbiddingsnummer zingen, wil ik je dan vragen om gewoon hiervoor te komen staan. En te zeggen, vandaag reken ik daarmee af. Want het is een leugen uit de hel. Het is een leugen uit de hel. En niet Gods waarheid. En dan vraag ik je om tijdens het zingen van een chorus, dat je naar voren komt, dat je hier komt staan. En dan gaan we een moment, ga ik eerst een gebed doen. Daarna gaan we als team ook echt voor je bidden. Twijfel nou niet, maar stap gewoon uit je rij. Kom naar voren, ja.